Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het diakenaalfonds militairen. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Verder wordt uw aandacht gevraagd voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst de komende maanden bestemd is voor de gereformeerde zendingsbond. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Hommerson Barton, dokter A.J. Kraaistraat 38... die in het ziekenhuis in Tiel verblijft. De heer Haven Eldik, bevrijdingssingel 5. En mevrouw J.C. Schoenmakers van Zetten uit Kesteren kwamen uit het ziekenhuis weer thuis. Danken mogen we met Herman en Corine Roodbeen uit Opheusden, die vandaag 12,5 jaar getrouwd zijn. Zaterdagavond worden wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Voor votum en groet zal dominee Kameraad een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 95 vers 1. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. Ik noem u het eerste vers van Psalm 95. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
gisteren, gemeente, is op de leeftijd van 79 jaar overleden Cornelia Rijkske van Doornstap. Zij woonde aan de 44 Eriestraat nummer 1. Aanstaande woensdagavond, avond 20 oktober, is er van 7 uur tot 8:30 gelegenheid tot condoleren in het Baken. Aanstaande donderdagmiddag wordt er om 1:30 hier in de kerk een rouwdienst gehouden, waarna om ongeveer 2:30 de begrafenis zal plaats hebben op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. We gaan aansluitend zingen Psalm 116 vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan de Heer ons lied zingen met Psalm 138, de versen 1 en 3. 138, 1 en 3. gemeente, wij luisteren naar de wil van de Heer onze God, die we willen horen uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Aansluitend zingen we het eerste vers van Psalm 119. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren werd betrachten. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel, of van wat onder op de aarde, of van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die dag. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus onderwijst en zegt: een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkaar lief hebt. Hieraan zullen zij allen inzien dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkaar. Amen. Verootmoedig ons voor de Heer en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heere, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat wij deze eerste dag van de week en de morgen van die dag hier samen mogen zijn in de naam van Jezus. die zijn belofte gegeven heeft. En zie, ik ben met u. En dat heeft een geweldige betekenis. Dat u met ons bent. En met ons wilt zijn. Om de heerlijkheid van uw genade. De grootheid van uw liefde. Ons bekend te maken. Ons te onderwijzen. Ons te helpen. Ons te troosten. Wij danken u, Heere. Dat u dat alles meebrengt wat wij mensen nodig hebben. Wij zondige mensen. Die trachten te leven naar de wil van u. Maar het gaat met vallen en opstaan. Zelfs zo dat de allerheiligsten nog maar een klein beginsel hebben. Van die gehoorzaamheid. Maar toch wel het verlangen. Om ongeveinsd. Uw wet te betrachten naar uw goddelijke wil. Vergeef ons, Heere, daar waar we gefaald hebben, waar we ons christen zijn misschien wel verloochend hebben, dat anderen dat niet aan ons gezien hebben, niet gemerkt hebben, wil dat alles genadig vergeven. Wil ons dank aanvaarden voor al uw trouwe zorgen over ons en onze kinderen 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Wij danken u voor de vreugde en de zegeningen. En wij bidden u, wilt u zijn met zorgen in verdriet. Waar een geliefde zuster uit de gemeente is overleden, zo heel onverwachts. Wat ons toch allemaal tot nadenken brengt. Het leven is een damp. En de dood wenkt ieder uur. En we weten het. En geef dat we dat zo mogen beleven, dat het ook dat in ons leven uitwerkt wat u beoogt. Dat wij dat niet voor ons uitschuiven, maar dat we daar ook over denken en doordenken. En de weg zoeken dat we mogen weten, zoals onze zuster dat ook mocht weten, zoals we dat zelf uit haar mond gehoord hebben, dat zij het eigendom van Jezus Christus was en is. En dan is sterven, dat is dan toch erven, de heerlijkheid van u erven. Maar er is ook verdriet over haar heen gaan, zeker voor alle die haar lief hadden. Wij bidden om uw zegen als wij uw woord lezen en dat willen overdenken. Wilt u geven dat we het mogen begrijpen? Dat is heel belangrijk, ook de jongens en meisjes, dat ze het begrijpen. Maar dat het toch wat verder mag gaan dan begrijpen. En dat we het ook geloven. En dat we het ter harte nemen en dat wij ook doen waarin u onderwijst. U de leraar van God gekomen, die ware wijsheid leert. Een wijsheid waardoor het hart verandert, onze gedachten veranderen, ons leven veranderen. En dat maken wij niet en dat doet de dominee niet. En dat kan niemand dan u alleen. En u bent de God rijk in barmhartigheid en groot van goede tierenheid. We vragen uw zegen voor uw kerk over het rond van de wereld, overal waar uw gemeente samenkomt. Overal waar dienstknechten achter uw woord staan om dat te verkondigen. En geef dat ze dat ook van harte mogen zijn, achter uw woord staan. En dat de Heilige Geest zijn werking doet. Ook daar waar het moeilijk is, waar het verboden is. Maar waar toch onderdanen van u de koning zijn. En waar de koning is, de heerlijkheid van de koning, daar is toch ook uw heerschappij. En ook daar bent u met die mensen. Met die gelovigen. Met die zoekende mensen. Al de dagen. Tot de voleinding van de wereld. Wij vragen het van u In Jezus' naam. Amen. Ik heb twee schriftlezingen, gemeente. De eerste schriftlezing is uit Genesis, het eerste hoofdstuk. Genesis 1, daarvan wil ik lezen, vers 26 tot en met 2, vers 3. En vervolgens een gedeelte uit Matthäus 22. Eerst Genesis 1, vanaf vers 26 tot en met 2, vers 3. Daar lezen we Gods woord en God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat ze heerschappij hebben over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zei, ziet, ik heb u al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte, aan het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijzen. Maar aan alle gedierte van de aarde en al het gevogelte van de hemel en aan al de kruipend gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijs gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Al zo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op die dag gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Vervolgens Matthäus 22. En dat wil ik lezen vanaf vers 15 tot en met 22. Matthäus 22 vanaf vers 15. Toen gingen de fariseeën heen, toen ze naar Jezus geluisterd hadden. En ze hielden tezamen raad hoe zij Jezus verstrikken zouden in zijn reden. En ze zonden tot hem uit hun discipelen met de Herodianen, zeggende, meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en de weg van God in der waarheid leert en er niemand vraagt, want gij ziet de persoon van de mensen niet aan. Zeg ons dan, wat denkt u? Is het geoorloofd aan de keizer schatting te geven of niet? Maar Jezus, bekennende hun boosheid, zei, gij geveinsde, wat verzoekt gij mij? Toont mij de schattingpenning. En zij brachten hem een penning. En hij zei tot hen, van wie is dit beeld? Op die penning dus. En het opschrift. Ze zeiden tot hem, van de keizer. Toen zei Jezus tot hen, geef dan aan de keizer dat van de keizer is en aan God dat van God is. En zij dit horende verwonderden zich en hem verlatende zijn zij weggegaan. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan, gemeente, ter inleiding op de preek zingen op Psalm 97, 1 en 6. 97, 1 en 6. Gemeente na het amen van de preek zingen we Psalm 19, de versen 6 en 7. 19, 6 en 7. Tekst voor de preek is uit Matthäus 22, daarvan vers 17 en vers 21b. Vers 17, daar vragen ze aan Jezus: zeg ons dan, wat denkt u, is het geoorloofd aan de keizer schatting te geven of niet? En vers 21b, daar zegt Jezus tot hen: geeft dan aan de keizer dat van de keizer is en aan God dat van God is. In de tekst gaat het over het betalen van belasting aan de keizer. Ik heb twee aandachtspunten voor de preek. De vraag aan Jezus of dat geoorloofd is. En het antwoord van Jezus. Dat het inderdaad geoorloofd is om dat aan de keizer te geven. Maar ook aan God te geven. En dat ook wat van God is. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. Is het geoorloofd om aan de keizer schatting te betalen? Of is dat niet geoorloofd? Dat is de vraag. Nee, dat is geen brandende vraag. Het is geen vraag waar de fariseeën nou echt mee zitten, zeg maar, waar ze niet uit kunnen komen. Het is ook geen vraag waarbij ze denken, zouden we de Heere er verdriet mee doen als wij aan de keizer die belasting betalen? Zouden wij de Heere beledigen als we dat doen? Of zou dat wel de wil van de God zijn, de wil van God dat we dat doen? Dat is niet zozeer de vraag. Daar maken ze zich echt niet zo druk om. Want ja, als dat werkelijk een vraag van hun hart zou zijn, dat ze aan die keizer in Rome schatting moeten betalen aan dat keizerrijk, dan zouden ze zich tegelijkertijd afvragen: hoe komt dat toch? Dat wij, het volk van God, wij wonen in het land dat de Heer ons gegeven heeft, de erfenis. Hoe komt het toch dat wij aan die keizer in Rome belasting moeten betalen? En dan zouden ze de hand in eigen boezem moeten steken. En dan zouden ze zeggen, ja, dat is eigenlijk is dat onze eigen schuld. Dat wij onder die heerschappij van die keizer zitten. Dat die ons overheerst. Dat is vanwege onze ongehoorzaamheid aan onze God. Waarmee wij hem, onze zonde, waarmee wij hem gekrenkt hebben. Toen we ons van al zijn goede woorden die hij tot ons gesproken heeft, ons niks hebben aangetrokken. Omdat wij onze eigen weg gegaan zijn. Daarom is er die straffende hand van God over ons. Dat is de oorzaak. Maar nee, daar gaat het niet over. Het gaat niet om God de Heer. Het gaat niet om Jezus. Ja, eigenlijk, ja, toch wel. Het gaat wel om Jezus. Jawel. Hoort u maar. Dan weet u toch gelijk wat de bedoeling van de vraag is. We lezen: en toen gingen de fariseeën weg, toen ze naar het onderwijs van de Heer Jezus geluisterd hadden, en toen ze zich ook wel aangesproken voelden door het onderwijs. Toen gingen ze van Jezus weg en beraadslaagden hoe ze hem in zijn reden, dus in zijn woorden, zouden kunnen vangen. Het is dus een strikvraag. Nou, wat een strik is, dat weet u wel. Een strik zetten ze bijvoorbeeld neer om een haas te vangen, op het hazenpad, waar het pad waar het haas langs komt. En dan zetten ze zo'n strik en dan moet dat haas dan instappen. En als hij er dan intrapt en dat zijn poot wegtrekt, dan trekt gelijk die strik aan. Dan ben je gevangen, nietwaar? Nou, zo doen ze met Jezus. Ze zetten een strik uit. Erg, hè? moet u zich dat eens even indenken. En dan godsdienstige mensen. Daar zijn ze dus op uit, net alsof de Heer Jezus een gevaarlijk beest is dat gevangen moet worden. De van God gegeven zaligmaker, die willen ze vangen. En dan? En dan, als ze hem dan gevangen hebben, wat willen ze dan met hem doen? Nou, het zwijgen opleggen. Ze zijn van zijn onderwijs niet gediend. Zwijgen opleggen. En Jezus, het zwijgen opleggen, dat kan je maar op één manier. Dan moet je hem doden. Dat zit erachter. Gewoon maar achter zo'n hele eenvoudige vraag of je aan de keizer schatting moet betalen of niet. Nee, dat hoor je zo niet direct. Helemaal niet. Dat zou je zeker ook niet denken. En dat zou je zeker niet denken van de fariseeën. Want het woord fariseer, dat betekent ijveraar. Ze zijn ijveraar voor de wetten van God. Die fariseërs, die konden je haarfijn uitleggen hoe je je naar de geboden van God moest gedragen, waar het op aankwam. Ja, zo kan je ook ijverig zijn, tegelijkertijd in je hart, met allerlei boze dingen, boze gedachten. Ja, maar goed, zo zijn de mensen nu niet meer, waar? Toch? Of wel? Zijn de mensen nog zo gemeend? Krijgt u ook wel eens, dat heb je dan wel eens, dat je vragen krijgt, dat je denkt, ja, wat zit daar nou achter dat ze mij dat vragen? Ja, dat zijn van die vragen waar je ook niet zo lekker bij voelt. Ja. Dan denk je, is dat een strikvraag? Wat willen die mensen daar nou mee? Ja. Dat doet u toch niet, gemeente? Dat doen wij toch niet, waar? Dat is wel anders niet te vragen, maar dan kunnen we beter maar niks vragen, gemeente. Maar goed, de fariseeën, die sturen hun leerlingen, die hadden ook discipelen, de fariseeën, die sturen ze naar Jezus. En er gaan ook Herodianen mee. Herodianen, dat zijn de sympathisanten van Herodes, zeg maar. En die staan heel welwillend tegenover de keizer en het keizerrijk. Dus Jezus moet wel goed weten wat hij zegt. Want de fariseeën die zullen erop letten dat als Jezus zegt dat ze die belasting moeten betalen. En daar de keizer, dat hield, maar dat zal ik u zo wel zeggen, dat hield ook in dat je die keizer erkende met te betalen en hem eer bewees. Daar betoonden ze mee dat ze gewillige onderdanen van de keizer zouden zijn en hem zullen gehoorzamen. Dus als Jezus zou zeggen, gewoon betalen, hè? Dan zouden ze zeggen, nou Jezus, hè? Hier en daar zet hij de puntjes wel op de i, maar als het er werkelijk op aankomt, als zijn leven in gevaar is, dan ligt hij ook de hand ermee. Dan zegt hij niet betalen, want God is koning. Nee, dat zegt Jezus dus niet. Dat houden ze dus goed in de gaten. En de Herodianen die zullen goed luisteren als Jezus zegt, natuurlijk niet, mooi niet betalen, God is koning. Dan ga je toch niet aan de keizer in Rome betalen? Nou, dan zullen die Herodianen wel zorgen dat Jezus in heel korte tijd achter de tralies verdwijnt. Begrijpt u? Nou, de strik is gespannen. En zo komen ze tot Jezus. Ze zullen hem erin laten lopen. Tenminste, dat hopen ze en dat denken ze ook wel. Meester. Ja, zo beginnen ze. Meester. Moet je luisteren wat ze zeggen. Meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid leert. Nou, dat zeggen ze toch mooi, niet waar? Dat hebben ze toch keurig gezegd. Je kijkt de mensen, je laat je ook niet beïnvloeden door mensen, je kijkt ze niet naar de ogen, nee. Meester, En dat is Jezus, een meester van God, gekomen, nietwaar? En je kunt inderdaad van hem de weg van God in waarheid leren. En die weg van God, die moeten wij toch ook leren, nietwaar? En dat blijft toch een leerproces in je leven. Wij weten. Ja, wat weten ze dan? Weten ze wat ze zeggen? Dat weten ze helemaal niet. Wij weten dat gij waarachtig zijt. Als ze dat zouden weten, dan zouden ze dat ook ter harte nemen. Dus eigenlijk, dan zouden er volgelingen van de Heer Jezus worden. Dus eigenlijk zijn het gewoon maar woorden, woorden. En met woorden kan je veel zeggen, terwijl het eigenlijk helemaal niks te betekenen heeft. Of je kunt zelfs wel woorden, mooie woorden zeggen met slechte bedoelingen. Ja, dat gebeurt hier ook, niet waar? Prachtige woorden, maar ja, het is wel waar hoor wat ze zeggen, want de Heer Jezus die is waarachtig en die leert de weg van God ook in waarheid. En de Heer Jezus zal de mensen ook niet naar de ogen kijken. Hij zal ze ook niet storen aan alles wat ze van hem denken en zeggen enzovoort meer. De enige aan wie de Heer Jezus gehoor wil geven, dat is zijn Vader in de hemel. Die wil die gehoorzamen. Dat doet hij ook. En met een volkomen hart. En de wil van de Vader, die zal hij ook andere mensen leren. Dat zal hij die fariseeën leren, die Herodianen. En vanmorgen gemeente leert de Heer Jezus ons dat ook. Nou, dan komen ze met de vraag, dus na deze vleiende woorden. Wat denkt u, zeg nou eens, is het nou geoorloofd aan de keizer die belasting te betalen of niet? Het gaat niet over inkomstenbelasting of loonbelasting of btw. Nee, het is een soort persoonlijke belasting, zou ik maar zeggen. Persoonlijke belasting, dat is het beste, ja. En dat was een belasting, er was een speciale munt voor. Een speciale munt voor die belasting. En die moest iedere volwassene in het keizerrijk, ongeacht waar je woonde, onder de overheersing van de keizer, moest iedereen elk jaar die penning betalen. Die er speciaal voor gemaakt was, waarmee je betoonde dat je een gewillige, een gehoorzame onderdaan van de keizer was. Dat was het. Nou, zo'n penning die moest je dus kopen en dat kostte je ongeveer een dagloon. Een dagloon, ja. Nou, ze had het ook niet zozeer over die kosten en ook niet dat het over de grens. Maar dat muntstuk, hè, dat muntstuk, dat is toch een beetje het probleem. Dat ze dat zou moeten betalen. Vandaar deze nu dan hoogst belangrijke vraag. Er speelt ook wel meer in het Joodse volk wel. Ja. Want uiteindelijk, God is koning en dan aan de keizer onderdaan van de keizer zijn, onderdanig gehoorzaam zijn. Is het geoorloofd? Mag dat wel? Is dat niet tegen de wil van God? In Handelingen 5, daar lees je van een Judas de Galileër, die ook in opstand kwam tegen de Romeinen. En in die opstand speelde het ook om die belasting, om deze persoonlijke belasting. Wat zegt de Heer Jezus nu? Hoe lost hij nou dat probleem op? Of hoe ontkomt hij aan de strik die zij gespannen hebben? Weet u, gemeente, jongens en meisjes, wat er zo staat, en dat moeten we ook niet vergeten, kunnen we makkelijk overheen lezen. Maar Jezus kende hun boosheid. Hij kende hun boosaardigheid. Ja, daar worden we ook voor gewaarschuwd dat er niemand van ons een boos hart, boosaardigheid mag er niet in, gemeente. Zeg maar, het is iets van, ja, wat zouden wij zeggen, vals? Valsheid is het. Jezus weet wat hun bedoeling is en dat zegt hij ook. Oh, dat hadden ze toch ook gezegd, dat hij de weg van God in waarheid leert de mensen. Nou, hij zegt het ook, onomwonden. De waarheid, houdt hij ze wel voor? Wat zegt Jezus dan? Ijveraar? Nee, huichelaars. dat is even iets anders, nietwaar? Huichelaars, waarom verzoekt gij mij? Weet je wat verzoeken is? Verzoeken, dat is proberen iemand onderuit te halen. Verzoeken, dat is met kwade bedoelingen met iemand in gesprek gaan. En dat kan je heel mooi verpakken, hoor. Daar kan je een mooie Bijbeltekst zelfs omheen doen. Denk maar aan de verzoeking van Jezus in de woestijn. Dat de duivel ook met een tekst uit de Bijbel kwam. Spring van de tempel, zei hij. Want God zal zijn engelen bevelen, zo staat er in de Bijbel, dat je op de handen gedragen wordt, je voet aan geen steen stoot. Maar het was wel een verzoeking om Jezus. Ja. Wat verzoekt gij mij, huichelaars? Dat is iets anders dan een ijveraar. En dan zegt de Heer Jezus, toon mij nou eens zo'n penning. Nou, iemand heeft er blijkbaar zo'n penning bij zich op zak. Dus dan komen met die penning komen ze bij Jezus. En dat is een penning, zoals wij de euro hebben. Zeg maar op de euro, 1 euro. Daar zie je de afbeelding van Beatrix, zie je erop staan. En er is ook een opschrift bij, hè. Er staat op Beatrix, koningin der Nederlanden. Nou, zo hadden ze dus ook zo'n munt. En dan vraagt Jezus, van wie is nou eigenlijk die afbeelding op die munt en dat opschrift? Waar gaat dat opschrift over? Nou, die vraag is niet zo moeilijk, niet waar? Die kunnen ze zo beantwoorden. Dat is het opschrift van de keizer, van keizer Tiberius. Dat Tiberius, dat was een zoon van keizer Augustus, weet je wel, van het geboorteverhaal van de Heer Jezus, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven moest worden. En die is overleden en zijn zoon, Tiberius, die zit dan nu op de keizertroon. En die staat er dus op afgebeeld, die Tiberius. En op dat opschrift, daar staat keizer Tiberius, verheven zoon van de goddelijke Augustus. Tiberius, verheven zoon van de goddelijke Augustus. Nou, dat antwoord op die vraag van Jezus is niet zo moeilijk. Daar behoeven ze dus niet over te denken. Ze zeggen dat is van de keizer. Dan kijken we naar het antwoord wat Jezus dan geeft. Of dat nou geoorloofd is. Om deze schattingpenning te betalen. We lezen, toen zei Jezus tegen hen, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. En geef aan God wat van God is. Dat is het antwoord van Jezus. Dat hij in waarheid leert. Waarachtig waar. Het is eigenlijk, gemeente, een ongekend antwoord. En toch ook eigenlijk weer heel eenvoudig. En weer vol lering. Hè? Jezus, altijd wel wat het leren van Jezus over de weg van God. Nou, kijk eerst maar naar dat eerste gedeelte. Geef dan aan de keizer wat van de keizer is. Nou ja, dat is niet zo moeilijk, niet waar? Dat is duidelijk. Die munt die draagt de afbeelding en de opschrift van de keizer. Nou, zegt Jezus, geef het dan aan die keizer. Eigenlijk heel precies vertaald, dan komt het een beetje over, beter over nog, dat opschrift. Heel precies vertaald, dan staat er, geef dan aan de keizer wat aan de keizer toekomt en geef aan God wat aan God toekomt. Dat ook en dat zeker. En dat wel allereerst, niet waar? Nou, ja. Nou, daar kunnen ze niets tegen inbrengen. Niet waar. Geef dan aan de keizer en geef eer aan mensen wie eer toekomt. En wees onderdanig aan wie dat toekomt? En wie boven je staat? Ja, geef dat, eert uw vader en uw moeder, geef dat. Ook als je niet meer thuis woont. En je vader en moeder of je vader wat ouder worden en zo. En dan toch geef eer aan die mensen, hè? Eert uw vader en uw moeder. Het gebod van de Heer, en komt die mensen toch ook toe. Die zoveel voor je in je jonge jaren gedaan en gezorgd en geweest zijn. Met alle gebreken en fouten, die hebben we allemaal gemeend. Jezus zegt dus niet dat ze niet moeten betalen. Nee, ze moeten het wel. Geef dat nou aan de keizer. En, kijk, wij zijn nogal eens geneigd om bepaalde teksten te gebruiken. Ik lees dat ook wel eens van de laatste tijd met dat hele proces van het kabinet dat er moest komen. Dan komen er van die prominenten, die hebben dan ook zo'n halve tekst die ze gebruiken of misbruiken of hoe moet je dat noemen. Nou, zo moeten we met Gods woord niet omgaan. He, als de blauwe envelop van die belasting op de deurmat valt, dan zeggen we, nou ja, goed, nou ja, geef aan de keizer wat aan de keizer toekomt. Doe maar. Het is nou helemaal niet anders. Ja, maar dan zijn we toch weer met een halve tekst bezig. Want dat woordje en, dat koppelt de dingen aan elkaar. Dat koppelt twee zinnen aan elkaar. Geef dan aan de keizer wat aan de keizer toekomt. En geef aan God wat aan God toekomt. Dat is de waarheid. En zo'n halve waarheid. Kom je in de buurt van een leugen, hè? Halve waarheid zeggen we toch, de halve waarheid is een leugen. Maar ja, wat is dat dan? Wat aan God toe komt dat? Is dat voor die fariseeën en voor die discipelen van die fariseeën en voor die Herodianen? Wat is dat dan? Wat aan God toe komt? En wat is dat dan voor ons? Wat aan God toe komt? Want het gaat ook ons aan, nietwaar? Nou, daarom heb ik dat eerste gedeelte gelezen uit Genesis 1. Waar God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld. Hè? Ja, naar ons beeld. Beeldenis van die keizer, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld. Man en vrouw schiep hij ze. En God keek er nog eens naar en hij zag al wat hij gemaakt had en ziet. Het was zeer goed, zeer goed. Ja. En hoe zit het dan? Waar zit dat beeld dan? Of ja, dat beeld is er niet meer, gemeente. Want we lezen in Genesis 5 dat Adam en Eva kinderen krijgen. En dan staat er dat ze kinderen krijgen naar hun beeld. Naar hun beeld. En dat is een ander beeld als dat van God. Zoals God dat bedoeld heeft. Dus dat beeld, gemeente, dat is weg. Dat is niet meer te vinden. Maar wat was dat beeld dan eigenlijk? Dat God de mens schiep naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Waar zat het dan? Zat het aan de buitenkant? Nee, niet aan de buitenkant. Wat dan? Aan de binnenkant. En weet u wat dat was? Naar zijn beeld. In de ware kennis van God. In de goede harmonie, zeg maar, die kennis. Kennis van God. Gerechtigheid, heiligheid. Klaar en waar. Zodat je in de, ja, als een kind van God ook leefde. Dacht tot die zonde. Die verhouding kapot maakte. En daarmee ook die kennis weg. Kennis van God weg. God wantrouwen, weglopen voor hem, bang zijn voor hem. Toch? Allemaal weg, gemeente. Helemaal weg. En dan? Zo was het, gemeente, zo was het. Zo is het niet meer. De ware kennis van God en van goddelijke zaken. Dan geen zonde meer in je leven, geen verkeerde gedachten meer, geen verzoeking meer, geen strikken meer en al die dingen niet. Nou, daar heeft God recht op. Dat we dat beeld van hem vertonen, nietwaar? Dat je dat vertoont in je leven, in je doen en laten, in je praten, in je bidden, in je zingen en zo, en allemaal meer. Dat het is tot de verheerlijking van Gods naam, zeg maar. Dat beeld, gemeente, die eer. Zoals we dat aan het begin van de dienst ook gezongen hebben uit Psalm 138, klonk ontzaglijk mooi. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Nou, of wat we gezongen hebben uit Psalm 97, beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer. Hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Nou, lukt dat een beetje? Wat komt er nou van terecht, gemeente, in ons leven? Wat zien we nou nog van dat beeld van die gelijkenis? Zeg maar niks. Helemaal niets. Ja, en hoe moet het nou? Hoe moet het nou? Hoe moeten we nou God geven wat hem toekomt? Zouden de fariseeën daar wakker van gelegen hebben? Denk het niet, hè? Zouden Adam en Eva er wakker van gelegen hebben dat ze aan God niet meer kunnen geven wat hem toekomt? Denk het ook niet. Leg u er wel eens wakker van. Dat wij, dat jij, dat u aan God niet geeft wat hem toekomt. Ach, daar zitten we toch helemaal niet mee. Wie zit er nou mee? Ja, wie zit er nou mee? Eén zit er mee. Of ik moet zeggen, één zat ermee. En die ene, dat was God. God zelf. Die het zag dat de mens dat niet meer had. En die heeft toen uit liefde zijn zoon Jezus Christus gegeven uit liefde. En in hem, zo lezen we in de Bijbel, in het Nieuwe Testament lezen we. Daar lezen we van Jezus dat hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. En hij is zo het beeld van God dat hij tegen de mensen zei: wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Zo staat hij voor die fariseeën en voor die leerlingen. En zo staat hij vanmorgen in de verkondiging van het woord ook voor ons, gemeente. Jezus Christus, de afbeelding van God met het opschrift. Hij heeft ook een opschrift, hoor. Geen keizer Tiberius, verheven zoon van de goddelijke Augustus. Nee, hij heeft een andere opschrift. Verheven zoon van de majesteit van God. Schepper van hemel en aarde. En van alle mensen. Onze schepper, niet waar, zoals we dat belijden. En hij leert de weg van God in waarheid. Dat is geen toneel. Zoals die huichelaars. Huichelaar, dat is een toneelspeler, niet waar? Die fariseeën, die zijn ook van die toneelspelers. Huichelaars. Het is geen toneel. Het zit bij Jezus ook niet aan de buitenkant. Nee, het zit aan de binnenkant en het komt naar de buitenkant. In Jezus Christus is het beeld van God ten volle openbaar geworden. Van Jezus kan je zeggen, zo vader, zo zoon. Dat is op hem volledig van toepassing. En dat leert hij ook. Die waarheid, de genade, de liefde van God tot het heile leven van de mensen. Daarvoor is hij de weg gegaan naar het altaar van Golgotha. Om zijn leven te geven als een offer voor onze zonde. In zijn kruisdood. Opdat we door het geloof in hem ook in zijn dood meegekruisigd zullen sterven aan het oude zondige bestaan. En we door het geloof in hem ook zullen opstaan tot een nieuw leven. Een nieuw leven waarin er dan toch weer iets van de beeld van God zichtbaar wordt in het mens, in de mensenleven. Ik heb een keer gelezen van een meisje dat wel eens oppaste bij een gezin met jonge kinderen. Dat maar een vrouw weg moesten en dan paste dat meisje daarop. Waren wat, waar ze oppaste, dat waren gelovige mensen. En dat meisje was vroeger dan nog wel naar de zondagsschool geweest. Ook nog wel op de christelijke school gezeten, maar daar was het dan wel een beetje mee opgehouden. Maar er was toch wel het een en het ander zo in haar gedachten ook blijven hangen van alles wat ze dan op godsdienstig gebied had gehoord. Nou goed, op een gegeven avond had ze weer opgepast en die mensen kwamen weer thuis, dat echtpaar. En fijn ze er nog even mee wat na te drinken en wat te praten met die mevrouw. En toen zei ze op een gegeven moment tegen die mevrouw, ze zegt, als ik u zo zie en hoor, dan moet ik altijd aan iemand denken. Nou, toen dacht ze, dan ben ik toch wel benieuwd wie dat zal zijn. Kan je me ook vertellen aan wie je dan denkt? Ze zegt, ja, ik denk dan aan Jezus. Want u hebt wat van hem. U hebt wat van hem. Kijk, dat gemeen. Het beeld van Jezus Christus in je leven door het geloof in hem. Wat naar de buitenkant komt. Wat eruit komt. En dan moeten we ook gedurig gemeente om bidden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Kijk, dan doe je dat. Dan leer je dat. Om de Heere dan ook te eren. Met je hart. Met je leven. Wat God toekomt, toch? God komt toch ons hart toe? En hij vraagt het toch ook. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Geef mij je leven. En dan zal ik je zegenen met al het goede wat je nodig hebt. Kijk, dan ga je God weer geven wat aan hem toekomt. We gaan de preek afronden, gemeente. Ik heb er nog één vraag bij. Want een heel belangrijke vraag. En dat is deze vraag. Is het geoorloofd om de Heere niet te geven wat hem toekomt? Die vraag. Is dat geoorloofd? Wat denk je? Wat denk je? Zou dat geoorloofd zijn om aan God niet te geven wat hem toekomt? Terwijl hij zijn zoon ons gegeven heeft, omdat we door het geloof in hem ook geven, leren geven. Het is een leerproces, het blijft een leerproces. Om zijn beeld gelijkvormig te worden. Denkt u dat de Heere daar genoegen mee zou nemen? Dat wij hem niet geven wat hem toekomt. Misschien ook verpakt met bijbelteksten van, ja, maar er staat in de Bijbel dit en er staat dat en ik wilde wel. En nou, u weet dat wel, u kent dat waarschijnlijk ook wel. De Heer Jezus die heeft eens gezegd, als ik niet gekomen was, dan hadden jullie geen zonde. Als ik niet gekomen was, hadden jullie geen zonde. Dat wil zeggen, nou ja, dan zit je ermee, pech gehad. Maar ja, wat doe je eraan? Je wordt ermee geboren en ja, maar dat is nu niet meer zo. Maar nu ik gekomen ben, zegt Jezus, heb je geen verontschuldiging om aan God het beeld niet te geven. De kerkvader Augustinus die zei in zijn gebed, beveel Heere wat u wilt en geef mij wat u vraagt. En dat wil de Heere. Die wil ons dat geven, die wil ons zegenen, opdat wij in en door het beeld van onze Heer Jezus Christus leren leven, hem wel behagelijk in geloof en hoop en liefde. En aan de Heere geven wat hem toekomt. Amen. Wij willen de Heer danken en bidden. Lieve Heer, wij danken u dat we uw woord in alle eenvoud mochten overdenken met een heel eenvoudig antwoord. Maar van zo'n geweldige, verstrekkende betekenis voor ons leven. En we hebben er ook van gezongen. Om met ons hart, onze tong en mond u de Heere welbehagelijk te leven. Dat dat ook ons verlangen mag zijn om zo te leven. Tot uw eer van grote zonde vrijen. Daar wilt u ons ook mee zegenen. Met de genade van onze Heer Jezus Christus die de weg van God in waarheid leert. Dat we dat dan ook zo ter harte mogen nemen. En het morgen niet weer vergeten zijn. Maar dat het een uitwerking mag hebben in ons doen en laten. In ons leven en streven. In wat we beogen en willen. Zegen ons zoals we hier bij elkaar waren. En zegen alle die met ons verbonden meeluisterden. Wilt u ook hen uw zegen geven. In de omstandigheden van hun leven, in het alleen zijn of anderszins thuis moesten blijven of waar dan ook. Wij vragen u zegen, Heere, voor alle die het moeilijk hebben. Met zorgen bij het ouder worden, als het allemaal niet meer zo wil. En we totaal afhankelijk worden van anderen, terwijl we zo zelfstandig konden leven en allemaal niet zo eenvoudig, Heere. Wij bevelen al die zorgen, moeite, verdriet in uw vaderhanden. Wij bidden uw zegen, Heere, voor de gemeenteleden die in het ziekenhuis vertoeven. Voor alle die op een of andere wijze medische hulp nodig hebben. Blijft alles afhankelijk van uw zegen, Heere. Daar is alles aan gelegen. We danken u voor hen die thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Wilt u ze ook verder herstel geven. En we bidden voor de familie van Doorn. Als er deze week de begrafenis zal zijn van een geliefde vrouw, moeder, oma, familielid. En dat zo heel onverwachts. En toch wel wetend. En dat geldt voor ons allemaal, dat er één keer in ons leven de laatste dag is. En dat kan ook heel onverwachts zijn. Geef, Heere, dat wij een wijs hart bekomen. En ons door u laten leiden. Omdat we altijd mogen weten hoe het dan ook gaan mag en gaan zal. Dat ons leven in uw hand is. En dat het geborgen is in onze Heer Jezus Christus. En dat we dan ook mogen weten in dat geloof. Dat niets en niemand zal kunnen scheiden. Zelfs de dood die zal niet kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus onze Heer. Troost hen en wees hen in dit alles nabij. We vragen het ook voor alle die ook telkens tegen een lege stoel aankijken. En het gemis beleven. Zij allen zijn in uw vaderhanden bevolen. In de grootheid van uw genade in Jezus Christus onze Heere. Die het eeuwige leven verworven heeft en zal geven aan allen die hem hebben liefgekregen. Amen. We gaan gemeente over tot de dienst van de offeranden wordt gecollecteerd voor uw bekende doeleinden. We gaan het slotlied zingen met de avondzang, gezang 12, de versen 4 en 7. De avondzang 4 en 7. Ontvang nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.